Welkom bij huisartspodcast.nl, de educatieve podcast voor huisartsen door huisartsen.
Goeiedag beste luisteraars, goed dat jullie luisteren naar deze podcast. Het gaat over verschillende culturen in de spreekkamer. Wat verdient daarin aandacht? Ik ben Femke Veldman, huisarts, en ik zit aan tafel met Mustafa Bouloud. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Wat ontzettend leuk, goed dat we het hierover gaan hebben aan de hand van het boek wat jij geschreven hebt. We hebben je en jij afgesproken overigens.
Ja.
Ja, Mustafa, ik wil je heel graag voorstellen aan de luisteraar. Jij bent geestelijk verzorger van het Elisabeth II Steden Ziekenhuis in Tilburg. Je bent schrijver van het boek Wilt u weten wat u heeft? En auteur van 3 verschillende richtlijnen, waarvan 2 over levenseindezorg en 1 over fertiliteitszorg. En je bent ook de realisator van de film Hoe vertel ik het de familie Yilmaz?
Klopt.
Ja. Nou, in deze podcast willen we heel graag heel veel verschillende dingetjes aanraken die de verschillende culturen tot gevolg kunnen hebben. En dan hebben we het niet alleen over de verschillende culturen van waar jij zelf vandaan komt. Want je bent van oorsprong Turks.
Ja, dat klopt.
Maar het gaat over allerlei soorten culturen die we tegenkomen in verschillende religies, in provinciale verschillen. En deze podcast is met name ook naar aanleiding van jouw prachtige boek wat ik gelezen heb. Heel veel onderwerpen worden daarin aangestipt en die gaan we hierin helemaal uitdiepen. En dan komen er allemaal tips en tricks en inspirerende ideeën en overdenkingen in de problemen die we tegenkomen in de spreekkamer.
Mm-hmm.
Ja. En heb jij met name ervaring natuurlijk in het ziekenhuis?
Ja.
Nou, ik neem ervaring mee vanuit de huisartsenpraktijk samen met ervaringen van andere collega's die mij dat hebben ingefluisterd. We wilden het eerst hebben over de levensvisie. Je hebt een citaat uit je boek, dat lees ik graag even voor. Dan wil ik graag dat jij daar eens op ingaat. Dan schrijf je in je boek: door het leren van je levensvisie weet je dat er ontzettend veel verschillende achtergronden zijn. Daardoor kun je de verschillen beter plaatsen en ga je ze meer waarderen. Ook al is het niet jouw kijk op het leven, ziekte, pijn, en ook al staat het lijnrecht tegenover jouw waarde, het helpt om met een open blik naar andere achtergronden en gewoonten te kijken. Je wordt dan beter in staat om de manier waarop iemand een ziekte beleeft te aanvaarden. En daardoor kun je beter zorgen zonder aan jezelf voorbij te gaan. Hoe lukt dat?
Levensvisie is een stap van de 3 stappen die ik gebruik in de scholing in het ziekenhuis hier. Van als je mensen opleidt, dan is stap 1, wie ben ik nou zelf? Dus als ik de dokter in de kamer zou hebben in de klas, dan zou ik vragen, wat vind jij nou van, laten we zeggen, pijn? En als de dokter zegt, ik heb de eet afgelegd, ik gun mensen zo min mogelijk pijn en leed, dan zeg ik, prima, maar wat zou de visie van je patiënt kunnen zijn? En die zegt dan, ik wil lijden. Dat kan vanwege religie, kan ook andere redenen hebben. Maar dan zie je dus 2 levensvisies botsen.
Mm-hmm.
En die botsing, dat vinden we niet fijn. Want we willen juist een soort van goede zorg kunnen geven aan mensen. En dat je daar bewust van bent, dus dat je anders denkt dan je patiënt, is al een eerste stap naar een dialoog hierover. Als je dat niet doet, dan gaan we veel over de ander denken. Van waarom willen die patiënten nou geen morfine of zoiets? Terwijl het eigenlijk de vraag is, waarom wil jij wel morfine geven? Dat is levensvisie. Mm. En het bewustzijn daarbij helpt je ook te begrijpen waarom je het zelf moeilijk vindt.
Ja.
Dus dat is het doel daarvan.
Ja. Ja, dus ook het besef dat de levensvisie die jij hebt ook maar een levensvisie is.
Ja,
ja.
Dat zeg je heel mooi, Femke. Kijk, vaak willen we, als ik even zeg, de huisartsen algemeen willen, we willen goede zorg geven aan mensen, hebben ook een bepaald beeld bij. Laten we zeggen, gelijk in de diepte van advanced care planning, shared decision making, laatste levensfase en wensen. Maar het punt is, voordat je daar komt, is het goed om te weten dat dat inderdaad een visie is en niet de visie.
Ja.
En daar komt dan de patiënt in beeld.
Ja.
En daar is ook inderdaad goede zorg voor nodig.
Ja, dat het levenseinde pijn, daar komen we zo meteen op terug. Maar nog even over deze levensvisie. Dat laatste stukje zeg je ook dat je hetgeen wat de ander zou willen, dat je dat aanvaardt zonder aan jezelf voorbij te gaan.
Precies.
Ja.
Dat kan alleen als je je bewust bent van hoe je er zelf in staat. Dus aanvaarden of respecteren of honoreren, hoe je het ook noemt, is niets anders dan, oké, jij denkt anders dan ik, maar ik respecteer het wel. Want jij bent mijn patiënt, jij hebt mij nodig, je hebt zorg nodig. En soms past die zorg niet wat je zelf dan zou willen bieden. Maar er is een soort respect wat je daarmee toont. En dat is een soort aanvaarding in mijn termen van wat was er nou? Harmonie met disharmonie.
Ja.
Dus dat je toch op zoek gaat naar contact, ook al ben je het niet eens daarmee.
Ja.
Het is wel de patiënt die moet beslissen. Ook vanuit de wet trouwens.
En hoe komt het dat het zo lastig is, of dat het gevoel geeft alsof je aan jezelf voorbij gaat, door de wens van de patiënt te accepteren, te aanvaarden?
Er is iets heel relevants gepubliceerd, dat artsen uit angst voor tuchtcollege heel erg veel meegaan met patiënten en alle wensen die ze hebben. Dat is een zorgelijk iets, maar dit is een item wat best hot is op dit moment, ook in de media onder andere. Wat ik denk is dat we willen patiënten zo graag mogelijk helpen, ook als huisarts. We staan voor de ander klaar. Maar als je alleen maar de ander centraal stelt en eigenlijk doet wat die ander van je vraagt, dat heet ook wel culturele accommodatie. Mm-hmm. Dus je verliest jezelf, dan is er ook niks meer van je over. Dus het gevoel van, ik pas me zelfs aan, zeggen sommige artsen. Mm-hmm. Ik pas me zo aan die ander. Wanneer gaat die persoon zich een beetje aan mij aanpassen? Dat zijn niet de juiste benaderingswijzen. Dus ik denk dat we eerst moeten weten, wat schuurt er bij mij nou? En dan mag het alle topics zijn die je in de spreekkamer meemaakt. Maar dat je daar bewust van bent, voorkomt dat je het gevoel hebt dat je gepasseerd voelt. Mm.
Ja. Ja, misschien is het goed om daar eens een voorbeeld in te noemen. Je hebt het in het boek ook over de autonomie en weldoen. En hoe dat kan botsen. Dus je wil goed doen voor de patiënt, het weldoen. Ja. Maar ook de autonomie van de mens, van de patiënt. Die dus bijvoorbeeld wil lijden. En dat voelt niet als weldoen voor een dokter. Dus dat kan botsen. Wat is dan het goede? Kan je aan de hand van dat voorbeeld, dat is een heel mooi voorbeeld om eens verder uit te leggen. Ja. En ook hoe je dan aan jezelf niet voorbij kan gaan.
Ja, morfine. Weet je, alleen dat thema al is een heel breed begrip. Wat we zien bij orthodoxe gelovigen binnen de godsdienst is dat ze een soort van visie hebben op het is goed om te louteren. In de zin van mijn zondes worden vergeven. Dat is een spirituele kant ook van het verhaal. En als dokter kun je dan denken, ja, maar dat is wel lijden. Dat is wel heel pijnlijk. En je weet, pijn als dokter zijnde is iets wat heel complex is bij mensen. Nou, dat is een scheuring die je meemaakt. En de autonomie vanuit de WGBO zegt dan, ieder patiënt mag zelf beslissen. In het ziekenhuis maakt zelf ook mee. We maken patiënten mee. Ik zie ze ook. Die ervoor kiezen om zo lang mogelijk uit te houden. En wat eronder ligt, is ook goed om uit te leggen, is bewust naar hun heer terugkeren als ze palliatief ziek zijn, ongeneeslijk ziek zijn. Want hoe meer morfine je geeft, hoe meer kans op minder bewustzijn. Terwijl het niet het doel van morfine is, maar je kan daar wel een beetje minder actief van raken. Dus er zit ook best wat reden achter waarom mensen dat niet willen. En dat is autonomie, dus we respecteren dat wel. Tegelijk wil je als dokter weldoen en niet schade. Want weldoen en niet schade hebben raken elkaar ook aan als principes. Dat is ook de principe-ethiek trouwens, waar het vandaan komt. Dat wat je net hebt genoemd. En je wil als dokter iemand goede zorg bieden en niet beschadigen. En daar schuurt het ook in. Het lastige is wel, Femke, dat uiteindelijk gaat de patiënt beslissen. Als die zegt, ik wil echt geen morfine. En als dokter bij je betrokken en je ziet iemand werkelijk lijden. Dat vind ik zelf ook lastig. Want je mag niet zeggen, u moet alsnog pijnbestrijding accepteren. En dat wordt pas anders als de patiënt wel eens onbekwaam is en de familie beslist namens de patiënt. Dan is het een ander verhaal. Want dan is het een ander soort autonomie.
Ja.
Maar het verhaal van een wel eens bekwame patiënt is het te respecteren.
Ja.
Hoe moeilijk het ook is voor de huisarts, dat weet ik namelijk ook.
Ja. Voordat we naar het gevoel gaan wat dat kan opleveren, wat zegt de wet hierin?
Nou, de wet is, als het gaat om morfine, ik spreek met onze juristen ook regelmatig over deze topics. Ja. Als een patiënt ervoor kiest om bijvoorbeeld te lijden, dan horen wij dat te respecteren.
Mm-hmm.
Dus we mogen niet vanuit de wet iemand forceren pijnbestrijding te accepteren van ons. Dus ja, dit is eigenlijk een hele zorgwereld een best complex thema, wat regelmatig ook aan mij wordt gevraagd. Hoe ga je daarmee om? Ik zou zeggen, maak het bespreekbaar.
Ja.
Kijk ook waarom mensen morfine weigeren. Er zijn best wat misvattingen hebben we in Nederland rondom morfine. Bijvoorbeeld alsof de dood versneld wordt, alsof je iemand euthanasie geeft, bewustzijnsvermindering, et cetera. Dus als we dat niet weten, kun je het sowieso niet voorstellen. Dus de vraag is, wat beweegt mensen om het niet te doen?
Ja.
Maar ik heb ook een patiënt gehad die de sterke vader wilde zijn.
Oh ja.
Voor zijn kinderen en zijn vrouw. En die wilde echt, hoe dan ook, geen enkel bolus of dosering. Hij wilde niks. We hebben wel besproken met hem, maar hij weigerde. Dan sta je daar van, oké, Maar dan vraag je wel, hoe nu verder?
Mm-hmm.
Want op een gegeven moment is pijn hoorbaar en zichtbaar. Mm-hmm. Maar wat in een ziekenhuis scheelt, is dat je mensen niet laat meelijden. Op één afdeling kunnen 12 kamers zijn. Mm-hmm. Als huisarts zal het zijn, als je thuis komt, dan is het misschien nog weer anders. Dan is het een familiesysteem om die patiënt heen. Maar als je in de spreekkamer iemand hebt in een wachtruimte en de pijn is hoorbaar, ik chargeer nu een beetje, maar het zou kunnen, dan is het altijd de topic, hoe voorkom je dat andere mensen met je meelijden?
Ja, ik zou daar niet eens nog bij stilstaan, inderdaad. We komen meer in de thuiszetting dan in zo'n ziekenhuis.
Dat dacht ik ook wel, inderdaad.
Op een zaal. Maar dat is ook een mooie, hoe zorg je dat mensen niet meelijden? Dat zou natuurlijk ook al in een familie kunnen, hè? Dat een deel van de familie erachter staat, een deel niet. Dat maakt natuurlijk ook ingewikkeld. Maar het begrijpen van iemands keuze, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk.
Ja, begrijpen is moeilijk. Ja. Weet je, je kan er ook gewoon niet achter staan. En ik sta ook niet al achter alle keuzes of wat dokters of patiënten kiezen. Maar ik respecteer wel de autonomie van zowel collega-artsen als patiënten.
Ja.
Want ik ben ook maar iemand die advies geeft, meekijkt in scenario's. Als een arts belt, dan kijk ik met iemand mee. Maar ik zeg ook altijd, mijn rol is advies geven, jij bepaalt. Want ik respecteer de autonomie ook van de arts. Misschien wel leuk om te noemen is, regelmatig bellen huisartsen mij, ook uit het land. En wat ik dan ook zeg is, dit is mijn visie, maar kijk wat je er zelf mee wilt doen. Dat zeg ik heel bewust. Ik wil voorkomen dat mensen mijn adviezen letterlijk overnemen. Want als ik dat zou doen, dan zou je me steeds moeten bellen. Nee, ik geloof in de kracht van huisarts. De huisartsen die ik ken en die ik heb meegemaakt, zijn allemaal zo welwillend om de ander te begrijpen. Het zit al goed. Nu nog die competentie.
Ja.
Daarom ook deze podcast onder andere. Ja. Dus ook daar geloof ik in de autonomie van de collega-arts. Hè? Dat ze ook gewoon mogen oefenen, een beetje oefenen met andere bewoordingen, andere benaderingswijzen. En ik zeg ook wel eens, was een keer een voorbeeld namelijk. Een arts zei volgens mij, ik werd geïnterviewd hierover, ja, een dokter is het niet eens met de visie van de patiënt. Dat is echt een probleem. En toen zei ik, wat is het probleem? Is het probleem dat de patiënt iets anders wenst? Of is het probleem dat de dokter tegen zijn eigen grenzen aanloopt van een andere visie? En het was eventjes stil.
Mm-hmm.
Weet je, het is goed bedoelde feedback voor de arts ook. Wat doe je als jouw visie anders is?
Ja.
Moet je het doordrukken of mag het ook anders zijn?
Ja, en hoe reageert die dokter?
Ja, stilte. Weet je, kijk, stiltes kunnen dubbel zijn. Ze kunnen gevulde stiltes zijn, ze kunnen dode stiltes zijn. Dus de vraag is, ik kan niet gelijk lezen wat iemand dan vindt. Maar natuurlijk kijk wel het lichaamstaal van artsen. Maar in het algemeen staan artsen open voor feedback, hoor. Zeker, want als ze die vraag aan mij stellen, dan is het ook een soort van geef feedback.
Ja.
Denk mee, et cetera. En artsen in het algemeen, dat is wel fijn, staan ook echt open om te denken. Ja, bijvoorbeeld, en dat gaat misschien over een topic die mogelijk later aan bod komt, oogcontact. Patiënten lezen in onze ogen ontzettend veel af. Ook een stukje wijkcultuur. In de wijkcultuur is het zo dat patiënten je in de ogen aankijken. Er komt een arts in een kamer van een patiënt met slecht nieuws. En die patiënt ziet aan de ogen van de dokter dat ze slecht nieuws gaat krijgen. En ze durft hem, dat is een waargebeurd verhaal, ze durft hem niet aan te kijken. De zoon van die patiënt zegt, komt ook in mijn boek naar voren, kijk mijn moeder niet zo ernstig aan, ze denkt dat ze doodgaat. Dus ik bel die arts en ik zei, wat is er aan de hand? En hij legt het verhaal even uit. En toen zei ik tegen hem van, wat kwam je dan brengen? Slecht nieuws. Ik zeg, tuurlijk, ja, dat las ze gewoon aan je ogen af. Dus ze vraagt je om iets minder ernstig te kijken naar haar. Toen moest hij lachen, gelukkig. Ook een stukje feedback, hè, van, want ze leest heel scherp aan je ogen alles, zeg maar. Dus artsen staan zeker open voor feedback. Een andere arts heeft me ooit weer verteld, er is één ding wat je niet moet doen bij artsen. En zeggen dat ze iets niet goed doen. Ik denk dat het, Femke, voor alle mensen geldt.
Ja,
dat we liever nooit op onze vingers getikt willen raken. Ja. En dat wil ik vooral bij niemand doen. Ik denk mee. Maar ik laat wel de beslissing altijd bij de anderen. Dus mijn ervaring is algemeen positief. En ik heb ook artsen gekend die helemaal niks willen horen. Ik heb zelfs mensen gekend die zeggen van, ze moeten zich aanpassen in Nederland hier. 50 jaar nog steeds geen Nederlands of zoiets. Ja. Ik denk van, niet dat ze het letterlijk zo zeggen, maar gevoelsmatig voelt het wel zo bij sommige artsen. Dan denk ik, ja, succes. Nederland is heel divers. En als jij zo kijkt naar patiënten, dan ga je het best lastig krijgen in de praktijk. En ik maak me er ook zorgen om.
Ja, want wat ik heel erg las in jouw boek, is dat er heel veel verschillende situaties geschetst die allemaal heel lastig waren, waarbij er ontzettend veel frustratie onderling was naar elkaar toe. Maar door het te begrijpen, door elkaar te begrijpen, maak je dat soort situaties weer veel minder frustrerend. Ja. Fijnere zorg. Het gesprek wordt fijner tussen de verschillende culturen. Het maakt het werk plezier ook gewoon veel leuker. Dus je kan blijven zeggen, ja, 50 jaar nog niet geïntegreerd. Daar kunnen redenen voor zijn. En onderzoek dat. En je eigen frustratie ook. Ja,
ja, je raakt wel iets bij mij nu aan. Mijn vader heeft de tweede dag toen hij in Nederland was. Hij was een arbeidersmigrant, hè? Nederlands geleerd. Maar het mogen niet onder werktijd. Dus dat zeg ik vaak ook op congressen van. Denk niet alsof alle mensen geen Nederlands wilden leren. Ze mochten geen Nederlands leren. Dat is een hele andere kijk op het verleden. Ja. Als het kabinet destijds had gezegd van, ook al komt u 5 of 10 jaar hier als gastarbeider, want Nederland heeft ze zelf uitgenodigd ook, van doe een kwartiertje Nederlands onder werktijd, dan hadden ze nog beter dan ons kunnen spreken, want ze waren 18, 19 of 20, weet je. Het doet me ook pijn om dit te horen van collega's in de zorg van, ze kunnen nog steeds geen Nederlands. En nu zeggen we NT2 eindelijk, nu zeggen we dat. Maar we zijn veel te laat daarmee ook. Hè?
Ja.
Maar, en misschien ook nog een ander topic. Want je noemde net nog iets daarvoor. Van, als je elkaar beter begrijpt, dan is de zorg ook inderdaad veel plezieriger. Er is net een rapport van de Vrije Universiteit verschenen, hierover met MoVisie. Uit onderzoek blijkt dat als je cultuursensitief werkt als dokter zijnde, dat je ook minder uitval hebt. Reuze interessant. Die krijg ik kippenvel een beetje van. En want dit wist ik al, maar dit is bewezen. Als je een team van artsen hebt bijvoorbeeld, die weet hoe ze dat moeten aanvliegen. Hoe ze, weet je, het thema van diversiteit bij patiënten. Dan hebben ze meer plezier. En dat is automatisch minder uitval en verzuim. En daar raak ik zo.
Ja.
Weet je, zo gelukkig van dit wist ik al.
Ja.
Maar het is nu ook inderdaad bewezen.
Ja, je kan je niet anders voorstellen dan dat dat natuurlijk klopt. Ja, als we het nu hebben over het gaan cultuursensitief werken, wat zou je dan adviseren? Hoe start je daarmee?
Ja. Weet je wat mensen aan mij vragen van, vertel me over die patiënt. Die patiënt die Marokkaans, Turks, Pools, Oekraïnisch, Palestijns, het mag alle landen zijn. Dan zeg ik, nee, vertel me over jou. Het begint echt bij jezelf. Cultuur is niets anders dan, wat is jouw cultuur als huisarts zijnde? Wat vind jij nou? Weet je, een typische een Nederlandse cultureel ding is onze communicatievorm. Wij zijn een van de meest directe landen van de wereld. Dat heeft voor- en nadelen, Femke. Het voordeel is dat je, zoals uit het onderzoek van de VU en internationaal in Europa, blijkt dat niemand overstijgt Nederland met slecht nieuwsgesprekken en transparantie. Niemand. 98% van de dokters in Nederland vertelt altijd, gevraagd en ongevraagd, slecht nieuws.
Ja.
In Italië nog niet eens 50%.
Ja.
Wat ik wil zeggen, het voordeel van Nederland is, wil je weten wat je hebt, dan krijg je het gelijk te horen. Daar is de titel van mijn boek ook, wilt u weten wat u heeft?
Ja.
Alleen het nadeel is dat als je patiënten hebt, ook Nederlandse patiënten, die niet de vraag, wilt u gereanimeerd worden, willen horen, want ze zeggen automatisch ja, of de diagnose kanker willen horen bijvoorbeeld, dat ze dat alsnog te horen zullen krijgen. En dan schrik je ontzettend af. En wat is het laatste wat je wil als dokter? Dat je patiënt van jou schrikt en relationele afstand van jou neemt. Dus daar bewust van zijn is eigenlijk stap 1.
Ja, bewustzijn van je eigen
vorm en behoefte van communicatie.
Ja.
Weet je wat je ook zult horen is als een collega-arts van hier in het buitenland is, en die ervaring hebben collega's ook, en ze worden ziek, dan krijgen ze een ander soort communicatiebejegening mee, van een indirectheid, dat de diagnose niet wordt genoemd. En dan zegt een Nederlands patiënt van, je verbergt iets van mij. Zeg het nou, heb ik kanker of iets anders, weet je? Ja. Dus het is ook andersom. Dus dit is ook onze valkuil geworden. Ja. Van als we in andere landen komen, kijken we met onze eigen culturele bril, belangrijke term, culturele bril naar de wereld. En dat is cultuursensitiviteit, is dat je die bril, die draag je. Maar jouw patiënt draagt een andere bril.
Ja, ja, ja. Ja, en word je niet alleen bewust van de andere bril, maar word je ook bewust van je eigen bril.
Ja,
ja, dat ook maar een manier is om het te doen. En we zijn dus erg extreem, hè, in Nederland met het vertellen van de diagnoses.
Soms heb ik het gevoel alsof we daarin willen doorschieten met goede intenties, hoor. Maar Kijk, als je de historie van Nederland bekijkt, Nederland was vroeger een wijkcultuur. Daar was ook niet alles direct. Als toen ik klein was in Veghel, waar ik geboren ben, daar kwam ik bij de huisarts. Een Nederlandse huisarts. Gewoon, ik hoest, ik kuch, ik proest. En hij schreef iets voor, hij zei niets. Ik ging naar de apotheek en het was goed. Dat was ook mijn kindertijd vroeger in Nederland. Ja. Nu is het, wat kan ik voor je doen?
Ja.
Ook een opleiding van de huisarts en geneeskunde is dat. Want dan geef ik ook scholing en cursussen. Dan krijg ik studenten mede geneeskunde en dan huisarts willen worden. En dan zegt de patiënt, ja, maar je weet toch wat ik nodig heb? Hoezo stel je vraag aan mij terug? En dan gaan mensen twijfelen aan de huisarts. Dus ook daar zit voor de toekomst een dubbelheid in. Is dat je bewust bent van, wij willen de autonomie van de ander centraal stellen. Dus stellen we de vraag, wat kan ik voor jou doen? Terwijl de ander de behoefte heeft om van ons te horen wat zij moeten doen.
Ja, ja.
Dat heet ook wel machtsverhoudingen in de literatuur. Wij scoren qua machtsverhouding wel lager dan andere landen. Maar je kan in België zijn, in Duitsland zijn. Daar zijn machtsverhoudingen zijn hoger. Daar bepaalt de dokter echt wat een patiënt gaat doen. Kom in Nederland, dan is de dokter geneigd om met de patiënt samen een soort gesprek te voeren over wat gaan we samen doen. Heeft voor- en nadelen. En wat komt dus daar vandaan onder andere?
Ja, ook een stukje geschiedenis is dat het ons als dokters allemaal zo is aangeleerd om ook die diagnose altijd te zeggen. Het slecht nieuwsgesprek.
Klopt.
Sterker nog, leg het meteen op tafel en wint er geen doekjes om.
Nee.
Ja, en dan zeg je mooi in je boek, het weten van wat je hebt, dat is een recht, maar het is geen plicht.
Nee, ja, dat is een hele belangrijke. Dat is ook een beetje een wettelijke opmerking. Dit is heel belangrijk. Weet je wat sommige artsen denken? Die denken dat de patiënt moet weten wat hij heeft.
Mm.
En ik ben het gaan opzoeken in de WGBO, het artikel die hierover gaat. En daar staat dus niet in, je moet weten en je hebt het recht om te weten. Door het recht van de patiënt om te weten wat hij heeft, ontstaat de plicht van de dokter. Het is niet andersom. Door de plicht van de dokter moet de patiënt. Nee, het is juist de recht van de patiënt waar het mee begint. Dus je moet het recht wel checken. En dat is door te vragen. En vooral bij patiënten waar je twijfelt. Je moet niet bij iedereen gaan vragen nu van, wilt u weten wat u heeft? Want sommigen kunnen schrikken van die vraag. Sommigen zeggen al direct, natuurlijk wil ik weten. Maar als je over het patiënt twijfelt, dan zeg je bijvoorbeeld van, de diagnose is bekend. Wilt u weten wat u heeft? En dat is een wettelijke check die je moet doen. Niet dat patiënten gelijk nee gaan zeggen, maar ze gaan nadenken ook over die vraag. En dat is het recht van het recht op niet weten. Is een ander recht. Je mag ook weigeren. Dan is gelijk de vraag van de huisarts. Maar dan kan ik niks meer voor iemand doen, want ik mag iemand niet behandelen als ik niet weet waarvoor die behandeld wordt. Maar dat moeten we even parkeren. Gelijk die praktische overweging. Nee, eerste vraag. Wil de patiënt alles weten? Als in Italië of in België niet alles vertellen, en wij als enige, let op, als enige land wel. Dat herhaal ik nu, hè?
Mm-hmm.
Want soms, ik zei net al, schieten we een beetje door naar mijn gevoel. Dan schrikken we dus best wat patiënten af. En daar goed mee omgaan, als we dat kunnen, dan willen mensen, zeker als ze nog weten wat ze hebben, hoor. Dat zie ik ook. Maar dat is een artikel wat ik ooit heb genoemd, het navigatiesysteem van de dokter. Patiënten navigeren aan de hand van onze routebegeleiding. En de ene patiënt wil de snelweg pakken. Maar sommige patiënten kiezen een boswandeling. En dan weet je dat je een weg van een half uur minimaal in 6 of 7 uur moet gaan doen. En ziektes halen mensen wel eens in. Dus daarna zit een beetje de schuring ook wel van cultuursensitiviteit, is dat je daar bewust van bent. Dat wat patiënten nodig hebben, dus ook bij het recht om weten of niet te weten, dat die dus centraal moet staan. Ook al heb je zelf overweging om het anders te willen gaan doen.
Ja, dus je zegt dat we eigenlijk moeten leren om daarmee om te gaan. Maar als ik jou nou een soort van slecht scenario vertel, vertel jij dan eens hoe je dat ook zou kunnen doen.
Ja.
Want als je bijvoorbeeld hebt over een slecht scenario,
ja,
dan ontstaat zo'n probleem dat iemand het niet wil weten. Of een naaste fluistert je al in van tevoren van, mijn vader wil het niet weten, dus hou je mond. Dan kan dat de frustratie opleveren bij de dokter, het niet kunnen vertellen, het niet weten hoe de stappen verder moeten. Een afwijking van het normale systeem. Gedoe.
Ja, dat is complex.
Ja.
Laat ik even beginnen bij die tweede punt en dan bij de eerste punt. Als families weigeren dat hun dierbare de diagnose hoort van de huisarts, dan is de reactie niet zo moeilijk. Dan zeg je van, ik begrijp wat u zegt, Maar vanuit de wet moet ik checken of je vader, bijvoorbeeld je vader, wil weten wat hij heeft. Hij mag ook weigeren om te weten wat hij heeft. En dan zegt de familie meestal, moet dat dan echt? Dan zeg je, ja, dat moet echt. Dus dat is dan weer het moeten. Hè? Je hebt een ruimte van moeten en mogen. Dit moet als dokter, daar kun je niet omheen. Ja. Anders kun je niets meer. Ja. Maar dan krijg je een soort gevoel van, ik weet niet de weg niet meer te bewandelen. Want hoe moet ik als dokter nu goede zorg geven? Ja. Dan kom je bij de patiënt en vraag je, wilt u weten wat u heeft? En sommige mensen zeggen volmondig ja. En sommigen zeggen nee. En ook al zeggen ze misschien nee, dan nog kun je de vraag stellen, wat wilt u dan wel weten? Want ik kan u helpen. Ik kan nog van betekenis zijn voor u. Vooral bij geneeslijk zieke mensen, dat als ze niks doen, worden ze ongeneeslijk. En dan weet je, als dokter zijn er ook de scenario's die mensen te wachten staan. Hè? Is het goed om het wel te benoemen? Maar als iemand werkelijk alles weigert wat ik niet heb meegemaakt, hoor, maar het zou kunnen dat een patiënt helemaal niks wil weten, dan kun je wel de vraag stellen van, met wie van de familie kan ik dan een gesprek verder voeren over u? Dan kom je bij de curator, mentor, gemachtigde. Dus de WGBO-stappen van wie is de verplaatste vertegenwoordiger van die persoon, met instemming van de patiënt natuurlijk eventueel. En dan kun je daarmee in gesprek gaan. Dat is even over het familiesysteem van de patiënt, dat die soms kunnen weigeren dat iemand weet, maar dit is een tip daarbij. Terugkom bij, hoe pak je dan die scenario's aan? Je hebt een patiënt met, laten we zeggen, een uitgezaaide longkanker. Je komt bij die patiënt en de scans, de CTA's is bekend, en je zegt, of je ziet iemand daar zitten thuis, heel erg ziek, bijna tot een opname van het ziekenhuis toe. Dan vraag ik, hoe gaat het met u? In plaats van gelijkheid te vertellen van, ik ben hier omdat ik. Nee, hoe gaat het met u? Want vaak weten patiënten al hoe het met hen gaat. En dan antwoordt de patiënt wel of niet. En dan kun je zeggen van, nou, ik weet wat er aan de hand is. En wilt u het weten? Ja, zegt de patiënt. En dan zeg je ook, nou, dan vertel ik het. Nee, dan zeg je, wat wilt u weten? Want vaak hebben ze ook vragen die ze ons willen stellen. Bijvoorbeeld, ga ik het overleven? Dat is een hele directe vraag. Of, zijn er nog veel kansen? Of, hoe lang nog? Allemaal van die glazen bol uitspraken. Mm-hmm. Hoofdstuk 10 heet ook glazen bol uit mijn boek. Ja. Gaat hier over de toekomst, zeg maar. Ik zeg ook weer eens, artsen hebben geen glazen bol. Weet je, ze doen hun best, maar ze weten niet precies. Dus je moet ook niet gelijk dan zoiets vragen van de dokter, hè, als het vanuit patiënt is. Maar in ieder geval, dan zeg je ook van, de situatie is bekend, u heeft de uitgezaaide vorm van longkanker. En we zijn in een situatie beland waarin we u niet meer kunnen beter maken. Maar de patiënten zijn vaak stil hierbij als je dat zegt. En dan zeg je gelijk erachteraan, en toch ga ik mijn best doen om jou te helpen.
Ja.
Ik ga alles op alles. Dat zijn relationele uitspraken uit de wijkcultuur. Je hebt autonome uitspraken en relationele uitspraken. Autonoom is dus, wat wilt u? Relationeel is, ik ga mijn best voor u doen. Dus ik zou bouwen aan de relatie ook, bij autonome gesprekken met patiënten, met wie dan ook. En dan, je neemt de patiënt, dat is dus navigeren. Je laat hem navigeren. En de ene patiënt zegt, het is voor nu genoeg. Ik zit in een shock. Bij wijze van, een ander zegt, ga door, vertel. Wat een ding is dat we naast diagnose ook prognoses willen bespreken van scenario's bijvoorbeeld. Of behandelcodes willen afspreken, nog helemaal complex. Ja. Dat kan pas als slecht nieuws verwerkt is. Dus als, ik noem ook het voorbeeld van Kubler-Ross, hè, als je in de weerstandsfase zit, dan kun je moeilijk over acceptatie gaan praten. En dus ook over scenario-schetsen gaan praten. Dus gun iemand ook zijn weerstand, is mijn boodschap aan de dokter. Van sommige mensen worden boos, verdrietig. Hoe kan dat? En de tweede opinie, et cetera. Dat hoort allemaal bij rouwverwerking. Mm. Dat je dat dus ziet als huisarts is ontzettend belangrijk. En laat de ander centraal staan door te vragen van, wat zou je nu willen weten van mij? Hm. Of wat kunnen we doen? En kijk de familie ook aan. Want uit een ander onderzoek blijkt dat we de families veel te weinig betrekken in de behandeling. Waarom? Dan komt de autonome WGBO om de hoek kijken. Omdat de patiënt centraal staat. Maar we hebben in wijkcultuur ook een familiesysteem die Nederland vroeger ook veel meer had dan vandaag. En die helpen de patiënt de pijn te dragen. Dus ook mee te beslissen. Dus mijn tip is altijd dan, als de familie wil meebeslissen, prima, wel via de patiënt. Dus met zijn of haar instemming om later een juridische krachtprocedure te voorkomen.
Je bedoelt wel via de patiënt?
Ja, dus als een zoon wil beslissen namens zijn vader, dan zeg je prima, maar wel met instemming van je vader.
Ja, dus dan moet het officieel geregeld zijn.
Moet ook vanuit de wet, hè?
Ja.
Ja, officieel in de zin van mag ik ook rapporteren, hoor. Maar meer van dat de vader instemt, dat zijn zoon beslist over wat dan ook bijvoorbeeld. Ja. En dan rapporteer je ook in je eigen dossier van patiënt wel dat zoon het gesprek verder voortzet. Maar dan moet je altijd blijven inschatten wat is relevant voor de patiënt en wat kan de zoon inderdaad mee beslissen.
Ja, soms is het een beetje onduidelijk in zo'n familie wie dan de leider is. Of dan zijn het er veel. Dan zeg je ook van nou, wie kan ik aanspreken? Of ik weet niet hoe je dat precies zei.
Dit is een hele relevante topic. Als je op huisbezoek gaat, dan zie je 10 mensen in de woonkamer op patiënt heen. We schrikken daar wel eens van als we veel mensen zien. Het is ook een beetje soort van zenuwachtig worden, van ongemakkelijk. Maar het komt dus door, hè? Gedeelde smart is halve smart. Mensen dragen samen de pijn. En dan is het even observeren en kijken als je de vraag stelt, hoe gaat het met meneer? Dan kun je gelijk zien wie van hen reageert in de groep. En als het toch niet lukt, zeg je, met wie kan ik even in gesprek gaan hier? En dan stapt iemand op en die komt naar je toe. En dit is zoals het hoort. Mensen zullen nooit allemaal zeggen met ons allemaal, want de rollen zijn verschillend binnen familiesystemen.
Ja.
De ene rol is van de dochter die jurist is en achter de rechten aangaat van haar vader om echt tot het einde alles te doen wat mogelijk is. Wat we er ook van vinden, het is wel haar rol in het systeem. Een andere rol is een andere dochter die voor de vader ontzettend goed zorgt. En een andere rol is toehoorder aanwezigen, dus de buren, andere mensen. En die zijn er ook in die kamer. Maar de rol lees je niet gelijk af.
Nee.
Maar je kunt wel weten voor jezelf dat rollen verdeeld zijn. Verdeeld betekent niet dat het verdelen, maar meer automatisch verdeelde rollen zijn. En dus een van hen de spokesperson zal zijn voor jou.
Ja. Ja, het is goed om dat na te vragen en dan met die persoon in gesprek.
Ja, zeker.
Ja. Nou, zo zijn er een aantal onderwerpen helemaal al langs gegaan. Zonder een hele duidelijke lijn, maar worden heel veel dingen gezegd waar we heel veel mee kunnen. Ik zou graag ook nog eens willen hebben over de ergernissen. Wat je zegt in het boek is het echt zien van de ander. Dan moet nieuwsgierigheid het winnen van de ergernis. En ergernis wordt gevoed door elkaar opruien. En dat doen we soms onbewust met elkaar. Nou, dat zal iedereen wel herkennen.
Mm-hmm.
Ja. En het stukje met het morfine geven wel of niet, dat is zo'n voorbeeld waarin de ene partij het heel moeilijk vindt om dat te accepteren, geen morfine te geven. En de andere partij is het zijn levensvisie. Het is allebei de levensvisie van de partijen.
Klopt.
Hoe kan je daarin nieuwsgierigheid creëren ten opzichte van de ergernis?
Ja, en nieuwsgierigheid is stap 1 van iets willen leren. Dus hoe word je nieuwsgierig? Ja, ik denk door te beseffen dat jouw eigen visie op goede zorg of wat dan ook gewoon één visie is. Dus dat je het soort relativeert. En misschien helpt een term cultureel dominantie wel daarbij. Je hebt 5 culturele grondhoudingen in omgaan met diversiteit. Een cultureel dominante persoon is de persoon die zegt, mijn wil is wet. Ik bepaal als huisarts.
Mm-hmm.
Als je dat doet, kun je moeilijk nieuwsgierig zijn naar de ander.
Ja.
Dus misschien voor de nieuwsgierigheid van de luisteraar. Je hebt cultureel dominantie, culturele vermijding heb je. Dat is een andere vorm. Dan vermijd je moeilijke topics met je patiënt. Culturele accommodatie is, ik doe alles wat u vraagt. Dat is ook niet goed. Culturele onderhandeling, dat is een soort van half dit of half dat. Een culturele synergie, dat is dus nieuwsgierigheid. Dat wil zeggen, er is nooit een probleem. En dat is waar we naartoe willen. Dus hoe word je nieuwsgierig? Ja, ik hoop dat mensen van het vak blijven houden. Dus ook als huisarts zijn, dat je nog steeds vandaag de dag zegt tegen jezelf, ik heb ontzettend veel zin om goed voor de ander te kunnen zorgen. En die ander heeft mij nodig. Dat je daar bewust van bent. Kan je nieuwsgierig maken. Wat ook nieuwsgierigheid kan wekken is het contact met andere culturen. Dus ook in je straat, met de buren, op vakantie. Dat je echt met het volk, de gemeenschap in contact gaat. Want dan besef je ook dat jouw visie op deze aarde gewoon één visie is. Eén mening. Dus dat zou je nieuwsgierig kunnen maken. Het tegenovergestelde van nieuwsgierigheid kan dus in dit geval totale desinteresse zijn. Wat leidt tot ergernissen. En bij de ergernissen speelt dat het blijkt dat we landelijk in de zorg steeds meer agressiemeldingen krijgen. Dus als we niet oppassen, dan gaan we zelfs agressie opwekken. Ik zeg opwekken. Daarmee bedoel ik namelijk door een bepaalde directheid aan te houden, kun je mensen ook werkelijk pijn doen. En als mensen pijn hebben, dan kunnen mensen emotioneel reageren op ons. En dat kan tot conflicten zorgen. Dus als we elkaar niet begrijpen, elkaar niet zien. Ook niet waarom iemand dan bijvoorbeeld geen morfine wil. Dan hebben we echt een probleem. Maar vooral een probleem met onszelf. Want je wilt blijkbaar je eigen visie opdringen aan die ander. Wat wettelijk ook niet eens mag. En ten tweede, emotioneel kan het ook niet. Want de patiënt moet een beslissing daarin nemen. Met familie, et cetera. En dat wordt een ergernis. En ergernissen kunnen escaleren. Op een gegeven moment krijg je dus families die gaan bedreigen. Die zeggen, u moet nu gaan stoppen. Of je moet nu dit of dat gaan geven. Als je dat krijgt, dan krijg je een onveilige situatie. En dat is ook niet acceptabel. Dus als we niet oppassen, dan kan het niet alleen een ergernis worden, maar nog meer dan dat. Hmm. En dan ga je op een gegeven moment ook niet meer genieten van je werk als huisarts.
Maar als je dan naar de culturele synergie de stap wil zetten. Nou, nieuwsgierigheid is echt een heel belangrijke stap. En je zegt, er is geen probleem.
Precies.
Hè? Stel dat iemand dus, nou ja, even dat voorbeeld weer, van bijvoorbeeld dat morfine-probleem. Als je als huisarts ernaast staat, dan kan ik me voorstellen dat je de machteloosheid voelt. Hè? Je staat ernaast, je wil wat doen, maar je mag niks doen. Wat volgens jouw levensvisie wel zo hoort. Er is geen probleem. Ik begrijp je. Ik denk dat je bedoelt dat je, als je goed uitvraagt, goed nieuwsgierig bent naar de visie van de ander en begrijpt waarom die dus die morfine niet wil, dat er dan geen probleem zou hoeven zijn. Want dan is die machteloosheid heb je niet. Nee, want je geeft goede zorg in de wens van de patiënt.
Precies.
Nou, dat is het probleem is van jezelf.
Ja, en weet je, het is een scheuring, een probleem. Ook misschien wel het woord grenzen nu goed om te noemen. Het heeft te maken met grenzen ook. En de grens van impact kunnen hebben op de ander. En de grens van niets meer kunnen doen. Omdat de ander het niet wil dat je dat doet bijvoorbeeld. Dat is wel iets wat we moeten respecteren ook met z'n allen. Dat de keus van de patiënt centraal staat. En er is geen probleem, houdt dus in. Dat je dus weet voor jezelf, ik ben het er niet mee eens. Maar ik respecteer het wel. En dan is er geen probleem meer.
Ja.
Het wordt pas een probleem als het aan je gaat plakken. Als je een soort binnenklagend gevoel hebt van, ik heb hier last van. Ik geef je een voorbeeld. Een Turkse huisarts die belt mij. En die zegt, ik heb twee Turkse patiënten die allebei euthanasie willen. Gelijk even in de diepte van het thema. Van machteloosheid en goede zorg van de dokter. Hè? Wat moet ik doen, zegt ze. Nou, dat vind ik sowieso een grote vraag, maar ik denk even met haar mee. Ik zeg, stel je die vraag vanuit jouw religie als moslima of vanuit je functie als huisarts? Nou, dan kon ze mee verder. Want als moslima weet je dat in de islam euthanasie verboden is. Euthanasie is trouwens in de wereldgodsdiensten überhaupt een topic wat in principe niet mag. Er zijn wel bewegingen gaande van mensen die erover praten, maar in het algemeen is God die wikt en beschikt, hè, qua principe daarin. Maar in ieder geval, ik zei, als jouw godsdienst, waar je in gelooft, dat niet toelaat en je gaat het dan wel doen, dan kom je in een soort gewetensnood met jezelf. Dan denk je, wat doe ik nou goed of niet? Dus je kan beter overdragen en het niet doen, in plaats van dat je aan jezelf gaat twijfelen en gaat zeggen, heb ik het nou goed of niet goed gedaan? Dus dit is ook een andere vorm van machteloosheid, van nu wil de patiënt wel iets van de huisarts. Want dan kan de huisarts het niet ophoesten voor haarzelf. Gevoelsmatig kan ze dat. Of spiritueel kan ze dat. Wil ze dat niet? Nou, dat is ook een topic van grenzen. En daar moet je wel bewust van zijn. Gelukkig belden ze mij ook. Weet je, gelukkig zocht ze contact. Je hebt ook huisartsen die helemaal geen contact zoeken. Die gewoon alleen iets willen oplossen. Dat moet je niet doen. We zijn er voor elkaar. Weet je, en daar zijn collega's ook toch voor. Ik bedoel, als ik in COVID één ding heb geleerd, is dat als je het samen aanvliegt, je overeind kunt blijven. Wie in COVID-19 tijd het alleen doet, die had het heel erg moeilijk. Samen moeten we goed zorgen voor elkaar en voor de patiënt.
Ja.
Het gaat zelfs zo diep. Als het met jou niet goed gaat, heeft de patiënt nooit baat bij jouw zorg. Want patiënten lezen non-verbaal alles aan ons af.
Ja, dat klopt.
Ook de gemoedstoestand trouwens. Ja. Zelfs aan de toon van je stem. Daar is onderzoek naar gedaan. Maar in ieder geval, meer dan 1/3 van de communicatie is de toon van je stem. Dus voor de huisartsluisteraar, als jij bij de patiënt binnenkomt, met welke toon van je stem spreek je mensen aan? Met welke lichaamshouding ga je zitten? Heb je een gesloten houding, open houding? Kijk je richting de patiënt? Waar in de woonkamer ga je zitten? Etcetera. Hoe dichtbij kom je? Een Amerikaans onderzoek vertelt dat je 1,2 meter is de maximale nabijheid die je mag tonen. Dichterbij mag niet. Weet je, verpleegtechnisch of huisartstechnisch mag je wel aanraken. Maar allemaal van die topics, weet je, van hoe kom je binnen bij mensen? En die bepalen allemaal communicatie. Dus ook bij de wijkcultuur en patiënten.
Ja.
Ik raak nu heel veel dingen aan, maar ze zijn hulpmiddelen om je bewust te maken van dat er onbewust ook ruis kan ontstaan tot ergernis toe. Als het te dichtbij komt, als je te direct spreekt. Bijvoorbeeld ogen, ook zo'n mooi topic. Wij kijken mensen in de ogen aan. Voor COVID gaven we elkaar de hand. En nu is het vooral handgebaar of box, et cetera. Maar ook oogcontact. En in Azië is bekend dat mensen je niet in de ogen aankijken. Het respect voor de dokter. Dus als jouw patiënt je niet in de ogen aankijkt, dan kun je gaan ergeren. Ja. Dat gebeurt hoor. Waarom kijken wij niet aan, meneer, mevrouw? Waarom neemt die man het woord, terwijl die vrouw mijn patiënt is, et cetera? Heeft allemaal te maken met respect. En familiesysteem, dat de man die rol heeft namens zijn vrouw. Wat de vrouw ook prima vindt. Niet dat vrouw gelijk tegen die man zijn. Nee, dat is ook een huwelijkssysteem. Natuurlijk heel veel meningen hierover. Maar in het algemeen is het ook een cultureel systeem dat het verschillend is per familie hoe de rollen verdeeld zijn in de man, de vrouw, de kinderen, et cetera.
Ja. Ja, en als je dat soort dingen begrijpt, het haalt zoveel onrust weg. Ja,
ja zeker. Ja. Daarom, synergie is dat dus. Ja. Als je het begrijpt, als het goed is, de luisteraar zal nu het gevoel hebben van hey, wat interessant. En dat wekt al dus meer interesse op. En daarna heb je dus ook het gevoel van dan is er ook geen probleem meer.
Ja.
En als je het steeds vaker doet, dan kun je alle patiënten helpen. En dat is ook het doel van mijn boek.
Ja.
Dat we er voor iedereen kunnen zijn. Ook voor jezelf trouwens.
Weet je, Mustafa, ik word wel heel bewust ervan hoe jij nu ook naar nu kijkt. Dat je dit allemaal benoemt waar je allemaal op moet letten. Ja. Dat betekent dat je het ook nu doet, hoe ik naar je kijk en dingen zeg of hoe mijn houding is. Dat ik wel een beetje bang ben dat je me helemaal kan lezen hoe ik erbij zit. Ja, dus ik denk dat je daar wel goed bedreven in bent geworden.
Jawel, het is, sommige mensen zeggen, kijk, we hebben huisartsen die hoogsensitief zijn. Hè? Die voelen heel snel de energie aan van een persoon. Denk aan een patiëntsituatie waarbij je energie wordt leeggezogen, bij wijze van, maar ook een patiënt waarbij je ontzettend veel energie krijgt. Dus ik noem het ook wel een soort artikel geweest over Japanners, reading the air, de lucht kunnen lezen. Dit is gewoon de lucht lezen. Dus, en dat zijn we niet allemaal gewend in Nederland. Maar ja, non-verbale communicatie is volgens een onderzoek van Los Angeles, Mehrabian en Ferris, 93%. Dus dat is ook wat ik doe bij jou, maar ook bij iedereen. Omdat we kunnen als mens zoveel, maar we zijn het een beetje afgeleerd volgens mij. We zijn zo mondig geworden vandaag, dat ook kinderen op scholen moeten alles kunnen zeggen en kunnen noemen, et cetera. Laat kinderen ook lezen. En het punt is, als je leest, dat je het wel checkt. Dus niet gelijk, ik zie dat jij, ik heb het gevoel alsof jij nu serieus bent of boos. Klopt dat? Daarmee voorkom je namelijk dat je het invult voor de ander. Maar dit is alles, ook bij patiënten die ongeneeslijk ziek zijn. Ze stralen zoveel non-verbaliteit uit. Ja. Maar lezen wij dat? Ja, dat is ook een beetje communiceren zonder woorden. Zijn we het gewend om gevulde stiltes te mogen toelaten? Dus je komt bij een patiënt als huisarts en die zegt helemaal niks tegen jou. Dan word je een beetje ongemakkelijk.
Mm-hmm.
Qua gevoel, dan wil je zelfs gaan ingrijpen. Maar
al
mijn
heel
vraag
snel
is,
worden ze gevuld, stiltes. Dat hoeft niet ook.
Nee, dat klopt. Weet je, in mijn vak als geestverzorger geldt in de literatuur ook de term gevulde stilte en dode stilte. Een gevulde stilte is een stilte waarin een verwerking plaatsvindt. Een dode stilte is een doodlopend gesprek. Dat woord kennen we ook. Hè? Dus, maar laten we ons ook even wennen aan stiltes. Want in stilte kun je non-verbaal blijven kijken naar de ander en zelfs aflezen. En meestal klopt het. Ik nodig ook huisarts uit om naar hun onderbuik te luisteren. Gevoel is meestal raak, soms niet, maar wij voelen heel veel dingen aan.
Hm.
Benoem het ook wat je ziet, nou dat dus.
Ja. Ja, en is dat dan soms ook weer vrij direct als je benoemt wat je ziet?
Nou, het is maar de manier hoe je dat dan benoemt. Hè? Ik bedoel, als ik een patiënt zie die... Laten we even iets anders. Als ik een huisarts zie die emotioneel is, dan zeg ik gelijk, ik heb het gevoel alsof het je raakt. Ik weet dat kwetsbaarheid bij huisartsen ook niet makkelijk is. Want mag je een traantje bij een patiënt laten vallen? Is ook een moreel beraadsvraag vanuit de ethiek. Van mag je huilen bij de patiënt of niet? Natuurlijk ga ik niet zeggen, nee, je huisarts, je huilt. Nee, wat ik dan zeg is het respect voor de huisarts ook. Van, ik heb het gevoel alsof het je raakt. Klopt dat? En of de traan rollen ontzettend daarna, of dan helemaal niet. Maar zo pak ik het aan. Dus ja, het kan wel direct zijn, maar ook daar kijk ik naar de non-verbale kant van de ander en kijk ik wat zou iemand fijn vinden. Dan ga je een beetje oefenen en proberen.
Ja.
En weet je, aan de reactie zie je wel wat iemand vindt of niet vindt.
Ja, je noemt daar ook de term moreel beraad, hè?
Ja.
Dat doen jullie in het ziekenhuis.
Ja, zeker. Zeker.
Het zou zo mooi zijn, toen ik daarover las in je boek, om dat in de huisartspraktijk ook te integreren, te implementeren. Een moreel beraad houden op momenten dat je er eigenlijk niet zo goed uitkomt. Ja, het is zo
dat
mooi.
Is een dilemma-methode. Je hebt meerdere methodes. Weet je wat een moreel beraad is? Het is gewoon heel praktisch. Wat is nou goede zorg? Wat is nou een soort moraal verantwoorde goede zorg? En dan vooral als team. Dus niet alleen als persoon, als huisarts, maar ook met je team samen. En bij moreel beraad ga je dan langs een aantal visies en principes. Je noemde in het begin van deze podcast al, hè, autonomie van de patiënt is een van de basisprincipes van de principeethiek. Maar je kan het ook hebben over niet willen schaden van de ander. En dan ga je een keus maken. Je gaat op zoek naar de ethische vraag. En als je de ethische vraag pakt, bijvoorbeeld, dien ik als huisarts de wens van een wilsbekwame patiënt te honoreren indien hij of zij geen morfine wil? En dat betekent dat hij heel veel gaat lijden. Hè, bijvoorbeeld, dat is een ethische vraag. En dan ga je dus onderzoek doen samen, een soort van gespreksmatig oriënteren van wat als we dat dan wel of niet zouden doen. En dan kom je er ook uit. En dan weet je ook waar het lastig is voor het team. En zo, eigenlijk zou je dat maandelijks moeten doen. Een moreel beraad van een half uur. Duurt ook niet per se heel erg lang. Maar dan sta je dus stil bij visies in het team, maar ook bij verdriet. Want ja, werken met mensen is ook soms heel verdrietig. Ja, laten we eerlijk zijn, mensen die heel ziek zijn hebben soms ook een heel moeilijk leven. En als huisarts kom je in je leven en dan zie je heel erg veel. En dat kan je ook raken. Dus ook je kwetsbaarheid is een thema bij moreel beraad. Hoe ga je om met je eigen kwetsbaarheid? Maar een andere methode naast de dilemma-methode. Want de dilemma-methode is bijvoorbeeld dat je een ja of een nee gaat zeggen op een vraag of een probleem. Maar je hebt ook een methode van moreel verdriet. Van stilstaan bij, wat is er gebeurd nou hier? En hoe kunnen we daarmee omgaan? Dus het verdriet van elkaar is ook heel belangrijk om te benoemen. En een andere vorm die we in het ziekenhuis hebben is een soort beleidsmatige ethiek. Dus dat wil zeggen, als een probleem vaker voorkomt op jouw praktijk, dan is het een beleidsmatig probleem geworden. En dan moet je een beleidsmatige oplossing voor gaan vinden.
Ja.
Waarom? Anders ga je iedere keer dezelfde topic behandelen.
Ja.
Dus moreel beraad helpt je altijd verder. En het helpt je zelfs te helen. Want wie praat over zijn gevoelens, kan het langer volhouden.
Ja, mooie ideeën om voor huisartspraktijk die er veel mee te maken hebben. En als je dan hebt over nog verschillende dilemma's. We hebben nu het morfine dilemma is vaak ter sprake gekomen. Wat bijvoorbeeld ook een dilemma kan zijn in de huisartspraktijk, is dat het lastig is om mensen gerust te stellen. Sommige mensen hebben veel meer nodig aan geruststelling, willen liever scans, et cetera. Terwijl eigenlijk de dokter zegt van, nou, ik zie nu nog helemaal niks waar ik me zorgen over moet maken. En eigenlijk iemand vertrouwen willen geven in zijn eigen lijf of even in de tijd om het af te wachten. Dat hoor ik terug dat dat een ding is.
Ja, weet je, ik denk dat er een aantal dingen spelen bij het stukje moeten afwachten en niet gelijk ingrijpen. Daar is ook weer een mooie term voor, compartimentalisatie. Dat wil zeggen dat wij in Nederland monochroon kijken. Dat wil zeggen, eerst moet je kijken of het symptoom aanhoudt voor zoveel dagen. Daarna pas komt er een onderzoek. Terwijl de patiënt zegt, grijp nou gelijk in. In Turkije wordt gelijk ingegrepen. Als goed ook in bepaalde Europese landen, heb ik begrepen. Maar in Nederland zijn we vooral van eerst afwachten en kijken. Nou, daar kunnen patiënten van schrikken. Want er is mogelijk een angst van, als ik nu niet ingrijp, dan wordt het erger en zelfs onomkeerbaar.
Ja, ja.
Wat het ook is.
Ja.
Daar zit een bepaalde angst achter. Ja. En dat kan voor wantrouwen zorgen. Dat klopt helemaal. Dus hoe moet je dat aanvliegen? Ik denk dat je het gesprek erover moet voeren over, waarom wilt u dat ik nu u naar het ziekenhuis doorverwijs? Want mijn protocol of richtlijn zegt dat wat u heeft, dat je daar nog even moet bij wachten of symptomen aanhouden, et cetera. En dat je dat dus ook oriënteert in het gesprek met de patiënt om te voorkomen dat er een soort wantrouwensfeer ontstaat. Want met wantrouwen kom je nergens.
Nee. Ja, dan kom je echt tegenover elkaar te staan.
Ja, weet je, vertrouwen en wantrouwen is echt elkaars tegenpolen bewijzen van. Bij wantrouwen krijg je ook op een gegeven moment boosheid en onveiligheid.
Ja.
Want de behandelrelatie is gebaseerd op vertrouwen, wederzijds. Als je als dokter zijnde iemand niet meer vertrouwt, of de familie vertrouwt de dokter niet of de patiënt, kun je ook niet meer goed zorgen voor iemand. Dus het is wel cruciaal inderdaad om dat te hebben.
Ja. Ja, zijn er dan nog dingen die in de levensvisies van de huisartsen anders zijn dan van de andere culturen, wat we zouden moeten begrijpen?
En weet je wat ik denk? Als medicus weet je ontzettend veel. En het feit dat je ook veel weet is ook je valkuil. Van de normaliteit van even afwachten is voor patiënten niet zo normaal, die niet dezelfde kennis en kunde en ervaring hebben. Dus dat je daar bewust van bent, is ook een stukje begrip van waarom wil iemand dan gelijk dat je handelt bijvoorbeeld. Een tweede tip is dat je ook niet niets doet. Kijk, wat bijvoorbeeld normaal is in bepaalde landen, is als je met een symptoom bij de huisarts krijgt, dan krijg je gelijk een infuus. En dat infuus is al het gevoel van, er wordt iets voor mij gedaan. Ja. En het komt beter. Is het een placebo of niet, laat ik even open. Maar dat gevoel, als het kan, doe het. Als het niet kan, dan doe je het niet. Want je moet ook niet dingen doen die niet kunnen bewijzen van in het Nederlands zorgsysteem.
Ja. Ja, en hierom hebben we ook het plan om zo meteen richting de patiënt een podcast op te nemen. Ja. Om ook dit soort dingen, het Nederlands zorgsysteem, uit te leggen hierover. Ja, ja, moet je dan inderdaad de placebo doen en daarbij eigenlijk dat fabel zeg maar in stand houden of het uitleggen?
Ja. Ja. Nee, dat is een goede vraag. Weet je, uitleggen is iets wat we als huisarts graag willen doen. En we willen graag goed informeren, informed consent. Nog niet genoemd het bij de WGBO, maar het is niets anders dan instemming van de ander om te mogen informeren. Dus stel dan de vraag van, wilt u weten wat ik dan wel ga doen, et cetera, of misschien niet. Maar we willen graag informeren. En er is een ander probleem die ook hiermee te maken heeft. Het vertrouwen of wantrouwen van de patiënt in de huisarts komt niet per se door de huisarts of patiënt zelf, maar ook door het politieke klimaat wat nu heerst. En niet alleen politiek. Het Sociaal Cultureel Planbureau die volgt ik af en toe. Ze observeren de polarisatie van de samenleving. En wat zij observeren is dat de polarisatie die neemt toe. He, ze interviewen burgers en burgers geven ook aan. Volgens mij 3/4 van Nederland geeft aan, we maken ons zorgen om polarisatie. En je weet, sociologisch gezien, ook belangrijk om te noemen is, hoe meer polarisatie komt ook door individualisatie, Femke. Mm-hmm. Wij scoren 100 punten volgens een onderzoek van Hofstede op individualisme.
100 punten van de hoeveel punten?
100. Wij kunnen niet individualistisch worden dan we al zijn. Dat moeten we ook even gezegd. Ik schrik er wel van. Had ik trouwens niet verwacht. Maar weet je, er zijn van die cultural models die je kunt bekijken. En de Netherlands doet mee, weet je. En in dat onderzoek zie je dat wij zijn ontzettend individualistisch geworden. Maar het punt is, hoe meer individuen, hoe meer meningen. Hoe meer meningen, hoe meer claimen. He, want ik en ik wil dit, ik wil dat van de huisarts, et cetera. En hoe meer je gaat claimen, hoe minder vertrouwen in de wij. Mm. Saamhorigheid. Ja. Bijvoorbeeld, waar vroeger de achterdeur van je huis nog open mocht blijven, moet die nu op slot. Waarom moet die op slot? Potentieel gevaar, controle, et cetera. Mm. Dus in de ik-cultuur past het ook. En daar past ook bij dat je niet alleen controle wil hebben, maar vooral van je eigen rechten ook. Omdat is polarisatie, hè? Ik tegen jij en andersom. En daarbij zie je het patiënt uit andere culturen die zich ook in Nederland minder welkom voelen, helaas. Ik heb het ook over de Poolse mensen bijvoorbeeld. Dat die bij de huisarts veel minder makkelijk binnenkomen van, ik ben de goede handen bij jou. Want de vraag is, wie vertrouw jij je lichaam toe in tijden van nood? Mm-hmm. En niet de maatschappij of de huisarts van die maatschappij waarin je gepolariseerd raakt van elkaar.
Ja.
Nou, dat is ook een bewustwordingsproces van, ook van mijzelf. Van in welke tijd leven wij? En dat het kabinet nu ontzettend rechts spreekt over asielzoekers en migranten en andere mensen, doet me pijn. Waarom? Mm. Want diezelfde mensen hebben bijgedragen aan het Nederlands van nu.
Ja.
Waaronder ook mijn voorvader, mijn voorouders bedoel ik. Dus het is altijd een heel dubbel verhaal allemaal.
Ja.
En vanuit de zorgethiek van Tronto, hè, als we niet bewust zijn van die afhankelijkheidsrelatie, kun je ook iemand bij wijze van geen goede zorg geven. Dus ze hebben je nodig.
Ja.
En wij hen eigenlijk niet. Waarom? Wij kunnen naar huis als het 5 uur is, bij wijze van.
Ja.
Maar zij blijven terugkomen bij ons. En daar zit ook ons hart en van de zorgverleners.
Ja, en dat is, als je de vergelijking maakt met bijvoorbeeld persoonlijkheidsstoornissen, heb ik wel eens gehoord, hè, van iemand die bij jou spreekuur is en daar heb je moeite mee. Nou, jij hebt maar een soort van een kwartier dit probleem te pakken. En de patiënt moet daarna ermee weg.
Mooi.
Maar als je het lastig vindt dat een patiënt bijvoorbeeld vaak belt om gerustgesteld te worden. Ja. Die persoon die is maar even bij jou, maar dat ongeruste gevoel van die patiënt, daar gaat die persoon mee naar huis. Dus je kan ook focussen op het probleem van jullie samen, in plaats van alleen het eigen ding van ja, maar de patiënt moet mij vertrouwen en waarom kan het nou toch niet? En dat kan natuurlijk met die frustratie de band juist slechter maken.
Maar dan zeg je wel mooi, weet je, wij zijn een soort van te gast in hun leven. Hè? Dus van de polyklinische zou te zeggen, of huisbezoeken, heb je zoveel tijd als huisarts zijn, dan ga je weer naar buiten. Maar weet dat alles wat je doet en laat en zegt, dat daar dan wel blijft. Dus zij gaan door met wat jij doet of zegt, bij wijze van. En ik noem ook in mijn boek een voorbeeld van alles wat je investeert qua tijd in een behandelrelatie, krijg je later weer terug als cadeau. Dus bij wijze van cadeau noem ik daar niet in mijn boek, maar het is een metaforisch woord voor hoe minder tijd je voor de patiënt vrijmaakt terwijl die het nodig heeft, hoe meer tijd je kwijt bent als je achteruit gaat.
Ja,
het is een soort rekensom eigenlijk. En als je het zelf niet kan, je hebt de POH of een andere collega assistent, weet je, regel dat het op de een of andere wijze gecommuniceerd wordt, dat er vandaag niets aan de hand is.
Ja.
Bij wijze van.
Ja, mooi. En Mustafa, je hebt in het boek ook over rechtvaardigheid ten opzichte van billijkheid. Misschien kan je dat met het voorbeeld van dat veel mensen aan het bed op de IC, daar zijn regels over, maar ja, hoe je daar in het ziekenhuis soms mee omgaat.
Ja, klopt. De rechtvaardigheid is als je alle patiënten gunt en zou willen bieden om veel bezoek te krijgen of juist regels te handhaven, want iedereen moet zich aan de regels houden, een rechtvaardige manier van kijken. En dan komt er één patiënt waarbij je 10 mensen toelaat of 10 mensen om die persoon heen hebt en de andere maar 1. En dan gaat je rechtvaardigheidsprincipe gaat schuren. Dat is onrechtvaardig. Terwijl bij billijkheid is het vooral, ja, maar wat als patiënt nummer 1 10 mensen juist nodig heeft, omdat het familiesysteem zo is, en patiënt nummer 2 voldoening heeft bij 1 of 2. Of andersom familie die voldoening hebben bij als 2 mensen aanwezig zijn bij 1 patiënt. Dat is de billijkheidsprincipe. Dus billijkheid is niets anders dan op maat. Dat we op maat kijken naar patiënten van de toekomst. En rechtvaardigheid is nee, nu in de toekomst, iedereen moet precies dezelfde behandeling, dezelfde bejegening en allemaal dezelfde regels krijgen.
Ja, en ik denk dat het laatste qua regels, in Nederland schieten we soms wel een beetje vol door in het alles maar dicht tikken qua regels. Zodat het allemaal helder is voor iedereen, maar dan is er weinig ruimte voor billijkheid. Dus misschien is het goed om dat wel als luisteraar dan te beseffen van hey, dit is wel heel rechtvaardig allemaal, maar we missen hier wat. En dat het soms wat minder kan schuren als je met een billijkheidsbril op kijkt.
Zeker.
Ja. Nou, Mustafa, zo zijn we een beetje aan het einde gekomen van deze podcast. Wat nog wel aandacht verdient aan het eind, dat wij bepaalde zinnen gebruiken in onze cultuur die ons heel normaal zijn, zoals zinloos handelen of uitbehandeld zijn, die heel erg impact kunnen hebben. Dat kan ook anders. Hoe zou dat beter kunnen?
Ja, het woord uitbehandeld is een discutabel woord. Het is niets anders dan dat je iemand niet meer kan beter maken, niet meer kunt genezen. En ik denk dat het gevoel kan geven van, ik ben afgeschreven door jou, terwijl dat niet de intentie van de dokter is. Dus ik zou het woord uitbehandeld niet noemen. Zinloos is ook een lastig thema. Want wat medisch zinloos kan zijn, kan ook ethisch zinvol zijn. En dat heeft dan weer te maken met bijvoorbeeld de religie van de patiënt. Soms willen patiënten tot het einde doorgaan met alles. Terwijl je eigenlijk zegt, ja, maar richt je op kwaliteit en afscheid alsjeblieft, weet je. Terwijl kwaliteit, daar komt is ook een discutabel woord. Want wat is nou kwaliteit voor jou en voor mij? Dus mijn tip zou zijn om die termen niet specifiek te benoemen. Want dan krijg je meer discussie over met patiënten. Maar integendeel de relationele kant te belichten. En dat is, ik ga goed voor jou zorgen. We gaan alles doen om hier een goede fase van te maken. Niet goed einde, maar hij is weer eindig. Maar een goede fase van te maken. Want waar patiënten de meeste baat bij hebben, ook uit wijkcultuur, zijn relationele uitspraken. Alles wat bouwt aan de relatie, bijvoorbeeld. Dit soort uitspraken kunnen ons ontzettend helpen. Want patiënten voelen dan ook wat jij eigenlijk wil doen, maar niet kan doen.
En als je het dan hebt over bepaalde behandelingen die we in het Nederlands zinloos zouden noemen, hoe zou je dat verwoorden?
Ja, dat is een lastige, want ik heb begrepen dat in landen er verschillend gekeken wordt naar bepaalde behandeling die we hier niet zouden doen, maar daar dan wel doen, bijvoorbeeld. Hè? Dus ja, hoe zou je het verwoorden? Als ik u daarmee had kunnen helpen, had ik het zeker gedaan, bijvoorbeeld. Mm. Ik heb nu even niet per se een behandeling voor mij, maar ik weet dat we in coronatijd had je bepaalde medicijnen die je kon gebruiken, die in bepaalde landen al vooraf gebruikt werden, maar in Nederland nog niet, bijvoorbeeld. Van dat je dan wel met iemand meekijkt. Hoe is het dan daar? Laat het mij weten. Een soort van ook een huisarts leert namelijk. Niet dat je gelijk student wordt, maar meer van wieg tot graf. Hè? Mooie metafoor, ook spiritueel. Van we blijven allemaal leren. Maar tegelijkertijd, nou, volgens het systeem wat we hier hebben, kan dat helaas niet.
Ja. Ja, en een ander woord nog, het abstineren.
Ja, dat is ook zo leuk. Leuk is helemaal niet excuus. Abstineren is, als ik zeg leuk, is het iets wat me aanspreekt vooral. Hè? Een collega uit Amsterdam, een arts, die zei, het bestaat maar in twee landen. Het werkwoord abstineren. Nederland en België.
Ja.
In Duitsland abstineer je niet. Dat is een andere vorm. Maar niet het abstineren zelf. Dus het zaken van de behandeling. In Turkije wordt niet geabstineerd, bijvoorbeeld. Ik ben op werkbezoek in een ziekenhuis in Istanbul geweest. Ik heb toen gevraagd aan hen. Toen zei die specialist of een van de... En die specialist was een huisarts. Heel leuk. Hij was een huisarts in een grote ziekenhuis. Een heel groot ziekenhuis van 2000 bedden ongeveer. Met andere huisarts deed hij dat dus. Dat werkte. Hij zei, wij stoppen nooit de behandeling. Maar dan ga je gelijk al de vraag stellen, hoe doe je dat dan wel? Nee, voordat je die vraag stelt, dat hij dat zegt. Was voor mij echt een eye-opener. Ik hoor het wel, maar nu hoor ik het van een dokter van daar zelf. En toen zei ik van, ja, maar slecht nieuws, hoe doe je dat dan als specialist? Toen zei hij, we vertellen hier wel slecht nieuws, maar ontnemen de patiënt nooit zijn of haar hoop.
Wauw.
Nou, ik raakte er helemaal stil van.
Ja.
Toen dacht ik, daar moet ik eens over gaan nadenken, wat dat dus betekent. Van slecht nieuws en tegelijkertijd hoop blijven houden. Ik wil nog even iets moois met je delen. We zien bij patiënten dat ze naar het buitenland gaan om daar door te behandelen als ze kanker hebben.
Ja.
Nu heb ik onlangs te horen gekregen dat mijn PhD-traject is goedgekeurd door de KWF. Ik mag vanaf 1 juni gaan beginnen aan een onderzoek van 5 jaar. En dat gaat over Turkse patiënten met kanker die naar Turkije gaan. En de vraag eronder is, waarom overwegen patiënten het buitenland? Als we ook hier goed kunnen zorgen voor hen. Dus ik hoop de komende 5 jaar daar wat moois mee te kunnen bereiken voor de wetenschap en voor ons ook.
King. Ja. Ja, ja, en maar als je dan dus die huisarts die in dat ziekenhuis niet abstineert en niet de hoop ontneemt, en je zou jezelf al die vragen stellen, dan stel ik hem nu toch, hoe dan?
Ja, dat is een vraag die wij hem zouden moeten stellen. Nu dat hij gelijk alles weet. Maar ik denk dat de communicatie anders is in de vorm van dat je niet gaat zeggen, ik kan niks meer voor u doen, maar dat je ook aangeeft, we doen op dit moment alles. En bij die alles kan ook misschien niks horen. Dus alles wat in de mogelijkheden valt, wat valt daar buiten, wat niet in de mogelijkheden valt. Dus het is net een soort andere manier van communiceren. Maar dat je alles gaat informeren. En we hebben, weet je wat Nederlandse artsen ook typisch, met goede bedoeling zeg ik dat, hè, een soort van bijzonder maakt dat we alles willen informeren. Maar dat is ook onze valkuil. Ja. Hoe meer je vertelt, hoe meer je iemand belast met informatie, hoe meer je belast, hoe minder makkelijk iemand kan instemmen.
Ja. Ja, dat zijn hele belangrijke beseffen dat het anders kan. Dat wij
zeker
zijn echt gewend aan al deze woorden en manieren en directheid.
Je kan zelf zeggen, Femke, wij zouden het zelf willen krijgen als wij ziek zouden worden. Dus het zegt ook echt iets over je eigen levensvisie op.
Ja.
En wel informeren of niet.
Ja, ja, maar er bewust van zijn dat het ook maar jouw levensvisie is. Dat,
zeker.
Ja,
maakt het leven als huisarts echt veel makkelijker.
Ja. Ja, wat het ook nog veel makkelijker maakt is dit boek lezen. Want het is echt, het bevat zoveel meer dan wat we nu nog besproken hebben. Maar ja, dat past natuurlijk niet in één podcast.
Ik zal je vertellen, de eerste druk was in 3 dagen zo goed als uitverkocht. Ik heb heel veel vertrouwen in de zorgcollega's, ook in de huisarts. Ik spreek veel huisartsen die allemaal positief zijn. Ze zien ook hoe problematisch het kan zijn, maar ze zijn zo welwillend. Dus ik gun het ook onze huisartsen in Nederland om niet alleen dit boek, maar überhaupt gewoon boeken hierover te lezen specifiek. Want het gaat je zeker helpen.
Ja. Ja, dus nogmaals de titel, Wilt u weten wat u heeft, van Mustafa Bulut. En dan zeg jij tot slot in dat boek, en dat wil ik de luisteraar graag meegeven. Deze houding hebben we nodig, -. Geen ego's en persoonlijke belangen, maar meer delen en samenwerken. Een beetje meer wijcultuur in onze individuele zorgcultuur. Nou, Mustafa, ontzettend veel dank. Wij gaan nu nog de podcast voor patiënten opnemen. En die verschijnt op het andere kanaal, Huisartspodcast voor patiënten. Om ook daar de dilemma's te bespreken en kenbaar te maken naar de patiënt zelf.
Jij bedankt voor deze leuke podcast samen.
Bedankt voor het luisteren. Bekijk ook onze website op huisartspodcast.nl. Voor vragen of suggesties kun je mailen naar huisartspodcast@gmail.com. Tot de volgende keer.
Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door het Fonds Achterstandswijken Midden-Nederland. Hartelijk dank daarvoor.